geloof dat mijn microfoon het goed doet, als ik het zo hoor. Ik zal even mijn laptop weer pakken, want dan kunnen we weer de Mentimeter gebruiken. Het thema van vanmorgen is heiliging. We willen graag over dat onderwerp nadenken. Dus voor degene die dat willen, mag je inloggen in de Mentimeter. Zie al dat verschillende mensen kunnen inloggen. Ik wacht nog heel eventjes. De mensen thuis ook, als je live kijkt, kun je ook meedoen. Als je achteraf kijkt, dan gaat dat niet. Maar op dit moment wel. Ik ga door naar het begin van de presentatie, want dan later kun je ook nog altijd inloggen. De code staat af en toe weer op het scherm. Als we nadenken over heiliging, dan is het eerste wat je kunt beseffen is dat God heilig is. Het woord heilig komt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament honderden keren voor. Het is een van de meest gebruikte woorden in de Bijbel. En God is heilig. Je leest het bijvoorbeeld in Jesaja 6, het roepingsvisioen van Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels. 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken. En 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. God is heilig en dat is wat Jesaja ziet hier in dit visioen. Wat bedoelen we dan als we zeggen dat God heilig is? Dan bedoelen we dat hij majestueus is, dat hij ontzagwekkend is, dat hij onbenaderbaar is. Onbenaderbaar voor zondige mensen. Dit vers komt ook in het Nieuwe Testament nog een keer voor, want in de openbaring van Johannes wordt het eigenlijk min of meer geciteerd. Dan in openbaring 4 staat dat er 4 wezens waren met elk 6 vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag en nacht zonder ophouden roepen ze, heilig, heilig, heilig is God de Almachtige, die was, die is en die komt. God is heilig. En we weten dat er 3 personen in de Godheid zijn, Vader, Zoon en Geest. Allereerst de Vader. In de Bijbel wordt de Vader heilig genoemd in Johannes 17. In het gebed wat de Heer Jezus uitspreekt, in Johannes 17 vers 11 staat, ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe. Maar zij, mijn discipelen, blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. God de Vader wordt heilig genoemd. Maar ook God de Zoon wordt heilig genoemd. In Johannes 6 vers 69 staat, Jezus vroeg aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf als antwoord, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Ook de Zoon is heilig. En de Geest, in Johannes 14, vers 26, wordt gezegd, later zal de pleitbezorger de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zegt Jezus, die zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. De pleitbezorger, de Heilige Geest. Vader, Zoon en Geest worden heilig genoemd, zijn heilig. Maar dat is één aspect van de heiligheid. Het andere aspect is dat God wil dat ook jij heilig bent. Want als we het roepingsvisioen van Jesaja doorlezen, dan staat daar dat Jesaja zegt: ik schreeuwde het uit, wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: dit heeft je lippen aangeraakt, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. God vraagt aan Jesaja: jij moet ook heilig zijn. Maar Jesaja durft niet. Hij is bang, hij is zondig. Maar God maakt Jesaja geschikt. Hij reinigt hem. Hij heiligt hem. En dat is een oproep die ook voor ons geldt. Want zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament staat een aantal keer de oproep: wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God. Dus de heiligheid van God betekent dat God vraagt: jullie moeten dat ook zijn. En van jezelf kan je dat niet zijn, want je bent zondig. Maar ik wil er wel voor zorgen dat je het bent. Maar het is ook een oproep. Doe dat. Nou, voordat we daar verder over gaan nadenken, heb ik een vraag. Kun je op je Mentimeter kun je dat invullen. Over je tijdbesteding. Wat je op een dag nou besteedt aan de dingen die je doet. Heb ik wat categorieën gekozen. Werken en studeren kun je zeggen. Of slapen. Je kunt dus percentages invullen op je telefoon. Boodschappen en huishoudelijke taken. Hobby en tuinieren. Social media. Koken en eten. Reizen en vakantie. TV of Netflix kijken. En dan godsdienst en stille tijd. En wat is ongeveer de besteding die we daaraan geven? En het is allemaal anoniem, dus je hoeft niet politiek correct in te vullen. Nee, dat. Er komen al wat antwoorden binnen. Slaap is heel populair. Ik had een keer dat ik een droom had, dat ik droomde dat ik zat te preken. En toen schrok ik wakker en toen was het nog waar ook. Dus, maar werken en studeren is nummer 2. TV of Netflix kijken, koken en eten komt dan, social media, hobby en tuinieren, boodschappen dan. Godsdienst en stille tijd staat nog boven reis en vakantie. Dus het is niet het allerlaatste. In sommige onderzoeken komt het wel eens naar voren dat mensen maar 1% van hun tijd geven aan godsdienst en stille tijd. Maar hier dus ietsjes meer. Maar je ziet dat er een hoop dingen zijn in ons leven waar we tijd en aandacht aan moeten geven. Die tijd voor ons opslurpen, wat ook nodig is. Want we zijn mensen en we moeten slapen, we moeten eten. En er zijn ook dingen die we doen voor onze vrije tijd. Ja, en we willen natuurlijk ook tijd besteden aan God en godsdienst en bijbellezen en bidden. Daar moeten we dan tijd voor zien te vinden. Soms is dat heel moeilijk. Er is wel eens onderzoek gedaan naar wat de tijdbesteding is van een mensenleven. En een mensenleven is ongeveer 800.000 uur. Nee, 700.000 uur. 80 jaar, 700.000 uur. En dan blijkt dat we ongeveer 2500 uur gebruiken aan het wegklikken van cookies. 830 uur aan het proberen te herinneren van je wachtwoord. Denken dat het gaaf zou zijn om Spaans te leren is 120 uur. In de rij staan van muntjes bij opwekking 90 uur. Douchen 11.000 uur. Rozijnen zoeken in de supermarkt 100 uur. Op je telefoon scrollen of swipen 69.321 uur. Wachten op een nies 100 uur. Onnodig wachten omdat je de verkeerde rij bij de kassa hebt gekozen, 470 uur. Printen, 3000 uur. En checken of de koelkastdeur echt dicht zit, 57 uur. Er zijn nog wat categorieën. Op internet uitzoeken hoe je een fles ontkurkt zonder kurkentrekker, 87 uur. Niet kunnen slapen vanwege een zoemende mug, 1900 uur. Stukje tanden stoken met een ander stukje tanden stoken tussen je tanden proberen weg te halen, 220 uur. Een film zoeken op Netflix, 5000 uur. Uien snijden, 470 uur. Half secuur stofzuigen, wel de plinten, maar niet op de plekken waar een voorwerp staat, 7950 uur. Het verschil tussen een meteoor en een komeet opzoeken, Wikipedia, 10 uur. En het pluizenfilter van de wasmachine schoonmaken, 0 uur. En als je dat allemaal doet, dan vraag je je natuurlijk af, waar haal je dan de tijd vandaan om heilig te leven? Allemaal dingen die op ons afkomen, die onze tijd opslorpen. En dan voor godsdienst, stille tijd, hebben we een heel klein beetje tijd over. Maar waar hou je dan ooit de tijd vandaan om heilig te leven, terwijl God ons wel oproept, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, daar willen we over nadenken. Maar we beginnen met een aantal stellingen. Ik heb 4 stellingen op het scherm staan. En op je telefoon kun je invullen waarvan je denkt, welke stelling klopt, welke stelling is juist. En dan zijn de stellingen, heilig is iets wat je na je dood bent. Of je bent heilig als je zonder zonde leeft. Of heiliging komt na rechtvaardigmaking, na de rechtvaardiging, waar ik het de vorige preek over gehad heb. Of heiliging is een voortdurend proces. Welke stelling denk je dat klopt? Nou, de meeste mensen denken toch dat de eerste stelling niet klopt. Heilig is iets wat je na je dood bent. En de tweede ook niet. Je bent heilig als je zonder zonde leeft. Maar toch wel veel stemmen dat heiliging komt na rechtvaardigmaking. Dat dat wel klopt. En heiliging is een voortdurend proces. Dat dat ook klopt. Ik denk dat alle 4 de stellingen niet kloppen. Dat ze alle 4 onjuist zijn. En ik zal dat 1 voor 1 proberen uit te leggen waarom dat dan zo is. We beginnen met de eerste stelling. Heilig is iets wat je pas na je dood bent. Pas na je dood bent. Dat is natuurlijk wat de Rooms-Katholieke Kerk zegt en leert. Dat je een heilige bent als je lang geleden geleefd hebt, een aantal bijzondere dingen hebt gedaan. Denk aan Sinterklaas of Sint Maarten. En dat zijn heiligen in de Katholieke Kerk. Die hebben hele mooie dingen gedaan. Alhoewel, bij Sint Maarten kun je afvragen, hij heeft zijn jas doormidden gescheurd en de helft weggegeven. Ja, wat heb je daar dan aan? Maar goed, dat was voldoende om heilig verklaard te worden na je dood. Maar dat is, ja, dat is iets wat we in de Bijbel niet op die manier tegenkomen. Als we de Korinthebrief lezen, zowel de eerste als de tweede Korinthebrief, dan staat de eerste Korinthebrief begint met van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die geroepen zijn om heiligen te zijn. En dan worden de Korintiërs aangesproken als heiligen en ook in 1 Korinthe 16, wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeente in Galatië gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. En dat is niet een collecte voor dode mensen. Nee, dat is een collecte voor levende mensen, medegelovigen. Die worden heiligen genoemd. En de tweede Korinthebrief begint met van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En onze broeder Timotheus aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Achaïe. En dat zijn gewoon alle gelovigen in een hele streek in Turkije. Daar ga je. Alle gelovigen worden aangeduid als heiligen. Alle levende gelovigen. Zowel in de eerste Korinthebrief als in de tweede Korinthebrief. De eerste Korinthebrief wordt overigens wel eens de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs genoemd. Maar je zou het ook de eerste brief van Sosthenes aan de Korintiërs kunnen noemen. Want het is geschreven door Paulus en Sosthenes. En de tweede Korinthebrief zou even zo de eerste brief van Timotheus aan de Korinthiërs genoemd kunnen worden. Maar we noemen hem vaak de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs. Maar goed, dat terzijde. Maar wat je hieruit kon concluderen is dat iedere gelovige een heilige is. Dat ieder gelovige heilig is. En dat klopt ook met de oproep die we gelezen hebben. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat is niet een oproep om dood te gaan en dan heilig te worden. Nee, dat is een oproep om in dit leven al heilig te zijn. Dus we herformuleren de stelling, niet heilig is iets wat je pas na je dood bent, maar iedere gelovige is heilig. Nou, dan de tweede stelling, je bent heilig als je zonder zonde leeft. Nou, eerst maar eens de vraag, kun je ook op je telefoon invullen, welke zonde noemt Paulus niet over de Korintiërs in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief? En dan staan daar als opties genoemd scheuringen, ontucht, gierigheid, lasteren, dronkenschap, overmatig gebruik van social media, misbruik tijdens het avondmaal, chaos in de kerkdienst en dwaalleer over de opstanding. Er staan wat mogelijkheden. Welke zonde wordt niet genoemd door Paulus over de Korintiërs? Ik zie al wat antwoorden binnenkomen. De meeste mensen kiezen ervoor dat overmatig gebruik van social media niet genoemd worden Paulus, en dat klopt ook. Dat is de enige die niet genoemd wordt. De andere zonden worden allemaal genoemd in de Korinthebrief. Dat de Korintiërs dat deden. Dat ze daar verkeerd in deden, dat ze daarin zondigden. Dat is één zonde die Paulus dan maar overgelaten heeft aan onze generatie, dat wij ook nog wat kunnen. Maar diezelfde Korintiërs, die aangesproken worden met heiligen. Zowel de eerste als de tweede Korinthebrief begint Paulus met heiligen. Diezelfde Korintiërs, die wordt verweten door Paulus dat ze allemaal verschrikkelijke zonden doen. Die hier genoemd zijn, scheuringen, ontucht, dwaalleer, noem het maar op. Daar gaat een Korinthebrief over dat Paulus daarop aanspreekt. En toch noemt Paulus ze heiligen. Dat betekent dus dat dat heiligen niet betekent dat je zonder zonde bent. Dat blijkt wel uit die Korintiërs. Je kunt het ook ergens anders nog aanzien. Namelijk, je kunt het omdraaien. Als je dus zonder zonde bent, dan zou je dus een heilige zijn. Nou, we kennen in de Bijbel één persoon, die uitgezonderd hier Jezus, die zonder zonde was. Wie was dat? Dat was Adam, voor de zondeval. Die was zonder zonde, tot de zondeval. Maar wordt deze Adam, voor de zondeval, in de Bijbel ooit een heilige genoemd? Nee, die wordt nooit een heilige genoemd. Dus daarin zie je al dat heilig zijn en zonder zonde zijn, dat dat twee verschillende dingen zijn. Dat dat niet hetzelfde is. Nou, het woord heilige komt dus, zoals ik eerder zei, heel vaak voor in de Bijbel. Heilig, heilige. En het werkwoord heiligen komt heel vaak voor. En de betekenis is meestal twee dingen, twee aspecten. Namelijk apart zetten en toewijden aan. Apart zetten en toewijden aan. Als een priester in het Oude Testament geheiligd werd, dat betekent dat niet dat hij zonder zonde was daarna. Nee, dat betekent dat hij apart werd gezet voor de dienst van God. En zo is het ook met onze heiliging. Als wij geheiligd worden, dan worden we apart gezet voor de Heer Jezus. Dan gaan we hem toebehoren. Dan worden we zijn eigendom. En dat noemen we ook wel de positie die je in Christus hebt. God ziet jou zo. God heiligt jou. God zet jou apart. Niet omdat jij zo heilig leeft, maar omdat God jou zo ziet. God ziet jou als een heilige. Dat is onze positie in Christus, in God. Maar dan daarna komt wel je wandel, je dagelijks leven. Hoe doe je dat dan in de praktijk? En dat is het aspect toewijding. Dat je dan, als je heilig leeft, dan wijd jij je toe aan God. Dat is een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom ook die oproep, wees heilig, want ik ben heilig. Een oproep aan jou om in de praktijk waar te maken wat je qua positie bent. Als je zou zeggen, je bent heilig, als je hetzelfde als dat je zonder zonde bent, dan is dat om twee andere redenen is dat onjuist. Ten eerste, het staat gewoon zo in de Bijbel dat het niet klopt. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als je gelovige bent en je zegt, ik heb geen zonde meer, dan misleid je jezelf. Dat is niet zo. En toch ben je een heilige. Maar het is ook niet pastoraal. Want hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld geraakt? Doordat ze de boodschap kregen te horen van, oké, nu ben je een kind van God. Nu kun jij de zonde helemaal loslaten en ben je geen slaaf meer van de zonde en zal je nooit meer enige zonde doen. En als je het wel doet, dan is dat jouw schuld. Dan ben jij fout. Dan faal jij. Hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld geraakt? En daardoor in onzekerheid twijfel geraakt over hun eigen geloof. Doordat ze deze boodschap hoorden en dachten dat dat klopt. Nou, wat is de norm voor heiligheid? Is de norm, is dat de wet van God? Is dat een aantal regels? Daar moet je aan houden en daar moet je niet aan houden. Dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Als dat zo is, dan is heiligheid hetzelfde als zonder zonde zijn. Want dan moet je aan die regels houden. Maar de norm van heiligheid in de Bijbel is nergens de wet of een reeks regels en geboden. Maar het is altijd het wezen van God. Er staat, wees heilig, want ik ben heilig. Er staat niet, wees heilig, want zo staat het in mijn wet. Zo staat het in mijn heilige wet. Jij moet je aan die regels houden, wees heilig. Nee, ik ben heilig, zegt God, en daarom moet jij ook heilig zijn. Je moet niet op geboden letten, je moet op God letten. Heiliging is niet hetzelfde als de zonde eronder krijgen. Dat is een negatieve gerichtheid. Heiliging is steeds meer gericht zijn op God en op de Heer Jezus. Steeds meer vervuld worden met de persoon van de Heer Jezus. En als dat gebeurt, als je dat doet, in praktijk brengt, dan zul je zien dat de zonde steeds minder belangrijk wordt in je leven. Maar dat is niet het doel, dat is een bijwerking. Het doel is dat je je richt op God en op wie Jezus is. En daarom herformuleren we de tweede stelling. Niet, je bent heilig als je zonder zonde leeft. Nee, je bent heilig als je tot God, je tot God hebt bekeerd. Dat is je positie. Dan ziet God jou als een heilige. Op het moment dat je bij de Heer Jezus hoort. En je leeft heilig als je dat in praktijk brengt. En dat doe je door op God gericht te zijn. Door naar Hem te kijken. Als we heilig willen leven, dan moeten we niet op onszelf letten. Niet op de dingen die wij verkeerd doen. Dat leidt alleen maar tot teleurstelling. Alsof wij in staat zouden zijn om onszelf te veranderen. Nee, we moeten op God letten. Bij heiliging wordt de vraag, hoe ken jij God? Wat weet jij van Gods vaderhart? Wat weet jij van zijn liefde en gulheid voor zijn kinderen? Maar ook, wat weet jij van zijn afkeer voor de zonde? Als we met heiliging bezig zijn, dan denken we eraan dat God heilig is. Want zijn heiligheid is de norm. Dan denken we na over Gods glans, Gods luister, Gods heerlijkheid, waarvoor je in aanbidding neervalt. Gods heiligheid is niet bedoeld om ons angst aan te jagen, of een gevoel van onbereikbaarheid, maar om ons in verrukking te brengen, tot aanbidding. En als je dan zo onder de indruk raakt van wie God is, van wie Jezus Christus is, dan is dat heiliging. Want heiliging is dat je gericht bent op God, op Jezus. Nou, dan de derde stelling. Heiliging komt na de rechtvaardiging. En de rechtvaardiging, datgene wat God doet als jij tot geloof komt, dat God zegt, jij bent een rechtvaardige. Ik zie jou niet meer als een zondaar, maar jij bent een rechtvaardige. In 1 Korinthe 6 staat, weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, nog mannen die zich prostitueren of die andere mannen misbruiken, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent geheiligd. Nee, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Als deze tekst al een volgorde aangeeft, is dat eerst de reiniging, dan de heiliging en dan de rechtvaardiging. Maar ik denk dat deze tekst niet per se een volgorde aangeeft, maar dat deze tekst drie dingen laat zien die op hetzelfde moment plaatsvinden. Op het moment dat jij tot geloof komt, rechtvaardigt God jou en heiligt Hij jou, ziet Hij jou als een heilige en reinigt Hij jou. Dat gebeurt allemaal op hetzelfde moment. Dus dan zou ik de stelling aanpassen. Qua positie zijn heiliging en rechtvaardiging tegelijkertijd. God ziet jou direct bij je bekering al als een heilige. Zo ben jij door God gemaakt. Je bent geheiligd door Hem. Maar dan de praktische heiliging. Dat je het waarmaakt in de praktijk. Ja, dat komt natuurlijk na je bekering. Want dan ga je in je leven ga je dat waarmaken. Zoals we besproken hebben. Niet door op geboden te letten of op minder zonde gaan doen. Maar door op God te letten en op Hem gericht te zijn. En dat komt dan na de rechtvaardiging. Nou, dan de vierde stelling. Heiliging is een voortdurend proces. Nou, zoals intussen wel duidelijk is, wat betreft je positie in Christus, is dat niet waar. Want bij je bekering, op het moment dat je gereinigd wordt, gerechtvaardigd wordt, word je ook geheiligd door God, ziet God jou als een heilige. Dat is in één keer, dat is niet een proces. Maar dan de vraag, die praktische heiliging, hè, wat daarna komt, is dat dan een proces? Nou, veel christenen denken dat. En dat wordt soms dan ook wel geestelijke groei genoemd. En dat begint dan na je bekering. En je heiliging is dat je dan steeds meer groeit daarin. De aanname impliciet is dan een beetje dat hoe ouder je bent in het geloof, hoe langer je gelooft, dat hoe meer je geestelijk gegroeid bent, hoe heiliger je bent misschien, hoe verder je bent in de heiliging. De praktijk is helaas soms wel eens anders, dat juist oude gelovigen geen voorbeeld zijn in hun handel of hun wandel, maar juist jonge gelovigen soms wel een mooi voorbeeld zijn over hoe het is om een gelovig te zijn, juist door dat ze pal staan voor dingen waarvoor ze gaan. Dus dat is niet per se gezegd dat oudere gelovigen, dat die daar verder in zijn dan jongere gelovigen. En ook de Bijbel leert het niet. Wees heilig, want ik ben heilig. Er staat niet, word geleidelijk steeds heiliger, want ik ben heilig. Alsof het een proces is. Nee, het is, wees heilig, want ik ben heilig. Het is eigenlijk een keuze die je maakt. Je kunt ervoor kiezen om wel of niet God daarin te gehoorzamen en heilig te zijn. En wat is dan geestelijke groei? Geestelijke groei is denk ik dat je steeds weer opnieuw ervoor kiest om heilig te zijn. En wat is dat dan als je ervoor kiest om heilig te zijn? Dat is dat je er steeds weer opnieuw voor kiest om niet naar jezelf te kijken, maar naar God te kijken, op Hem gericht te zijn. Want heiliging is op Jezus Christus, op God gericht te zijn, naar Hem te kijken. Heiliging, is dat een proces? Ik denk het niet. Eenvoudig voorbeeld. Er was eens een keer een evangelist en die gaf een toespraak. En ja, mensen komen dan soms tot bekering en dergelijke. Maar er was ook een man en die zei, en die kwam naar hem toe naar achteraf. Ja, ik heb me bekeerd, ik ben aangesproken door uw boodschap van het evangelie. Maar er is ook een zonde in mijn leven, dat moet ik toch wel bekennen. En dat is dat ik gewend ben om elke week een paar duizend euro te stelen van mijn baas. Dat doe ik al jaren. Dat zit er een beetje ingebakken. En dat kan gewoon, ik heb die gelegenheid, dus ik doe dat. Oh, zegt die evangelist. Ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Hè? Je bent nu bekeerd, hè? Dus dan, wat je dan moet doen is afbouwen. Volgende week steel je nog maar 1000 euro van je baas. En de week erop steel je 500 euro. En de week daarop 200 euro. En zo bouw je langzaam af tot het niks meer is, zeg maar. En als dan je baas erachter komt en die zegt van, hey, je zit van mij te stelen. Dan zeg je van, ja, maar ja, ik heb me bekeerd, hè. Ik zit aan het afbouwen. Dus, nou, je voelt wel ergens aan dat dat niet klopt, hè. Dus dat er iets mis zit hiermee. Het is ook niet een proces dus. Heiliging is niet een proces. Heiliging is een keuze. En dan met name de keuze om je steeds weer opnieuw op God te richten. Dat is de vierde stelling. Even nog een samenvatting. De vier stellingen. Heilig is iets wat je na je dood bent? Nee, ieder gelovige is heilig. Je bent heilig als je zonder zonde leeft? Nou, qua positie ben je in één keer een heilige op het moment dat je tot God bekeerd hebt. En in de praktijk leef je heilig als je op God gericht bent. Niet dat je, als je zonder zonde bent, maar als je op God gericht bent. Heiliging komt na de rechtvaardigmaking. Nou, qua positie niet, is het tegelijkertijd met de rechtvaardigmaking, met de rechtvaardiging. Maar in de praktijk is er natuurlijk nadat je bekeerd bent, de praktische heiliging, waarbij je steeds opnieuw voor kiest om je te heiligen, om je op God te richten. Heiliging, is dat een voortdurend proces? Nee, het is geen proces. Het is dat je elke keer weer opnieuw de keuze maakt, ik wil mij op God richten. En op het moment dat je dan een keer valt, dat je een fout maakt, dat je zondigt, dan kun je altijd naar God toe, naar Jezus toe. En elke keer als je belijdt, wil hij weer vergeven. Jezus zei op een gegeven moment tegen zijn discipelen, als jullie broeders zondigen tegen je, dan moet je niet 7 maal vergeven, maar je moet 70 maal 7 maal vergeven. Dat is wat Jezus eist van zijn discipelen. Dat ze dat doen. Zou God zelf dan niet aan die eis voldoen? Zou hij na 7 keer zeggen, als je aan de 7 keer ben je nog gekomen met dezelfde zonde? Of 10 keer, of 20 keer? Nou, nu ga ik het een keer niet meer vergeven. Nu, je bent zo hardleers, nu moet je het een keer weten. Nee, natuurlijk niet. God houdt zich aan diezelfde regel tot 70 maal 7 maal toe. Dat wil zeggen, altijd. Hoe vaak je ook dezelfde fout maakt, hoe vaak je ook dezelfde zonde maakt, je dezelfde val trapt, dezelfde zwakheid in je leven. Elke keer weer opnieuw kun je naar God toe. En elke keer weer opnieuw. Als je dat doet, is dat heiliging. Want dan richt je je op God. Nou, dan komen we terug op de vraag aan het begin van de preek. En dat is onze tijdbesteding. 700.000 uur. Gemiddeld besteden we 5 uur aan het plakken van een voorband. Ja, vroegere fietsen, tegenwoordig ben ik misschien aan fietsen maken. Achterband plakken, 170 uur, dat is wat lastiger. De handleiding van de magneton lezen om te kijken in welke stand je moet zetten om ingevroren stamppot te ontdooien, 50 uur. Pop-up tent uitvouwen, 0,1 uur. Pop-up tent invouwen, 780 uur. Kleren passen die je uiteindelijk niet koopt, 3400 uur. Zoeken naar een grijs plat lego blokje van 3 lang, 2 breed, 210 uur. Een afweging maken tussen sociaal wenselijk gedrag vertonen of de laatste bitterbal opeten, 410 uur. Waar hou je de tijd vandaan om heilig te leven? Als we al die dingen ook nog moeten doen. De oplossing is, doe elke activiteit samen met God. In Romeinen 12 staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Jouw hele leven is een heilig offer voor God. In het Oude Testament wordt gesproken over allerlei dingen die heilig zijn. En dan zijn dat heilige plaatsen, gebouwen die heilig zijn, kleren die heilig zijn, voorwerpen, gebruiksvoorwerpen die heilig zijn, potten en pannen. Een stuk grond wat heilig is, bijvoorbeeld Mozes bij de brandende braamstruik. Een stad die heilig is, een berg die heilig is, dieren die heilig zijn. Allemaal hele gewone zaken die gebruikt worden voor de dienst van God. Die geheiligd worden, die heilig zijn. Heiliging betreft alledaagse dingen. Het betreft je werk, het betreft je huishouden, het betreft je studie, het betreft je sociale leven. Het is niet een stukje in je leven vrijmaken voor God. Die 1% waar we tijd voor hebben om stille tijd te houden en gebed te hebben. Nee, het is in alle dingen van ons gewone leven dat we de heiliging toepassen. Een voorbeeld, Efeze 6, over je werk. Paulus zegt niet, zoek allemaal werk in de evangelisatie of de zending. Nee, hij zegt, wees toegewijd in je werk, wat het ook is. Doe het alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dat is heiliging. In alle gewone dingen van het dagelijks leven. In de beslommeringen van alle dag. Alles kun je samen met God doen. Alles kun je heiligen. 1 Timotheus 5. Verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Dat betekent niet dat we alles moeten loslaten en alleen maar moeten bidden. Omdat we zonder ophouden moeten bidden. Nee, dat betekent dat het een onderdeel is van de dingen van ons leven. Dat we als onder de douche staan of naar werk fietsen of in de auto zitten, dat we ook gewoon eens een keer met God praten. En vroeger zat ik in de gemeente, was een oudere broeder en die zei, als ik 's nachts niet kan slapen, dan ga ik bidden. En ik dacht, waarom zou je dat doen? Dan kun je toch helemaal niet meer slapen of zo. Het kwam niet in me op. Maar ik moet bekennen dat heel soms dat ik het zelf ook wel eens doe nu. En Genesis 5, we hebben het eerder over gehad, over Henoch. En Henoch wandelde met God. Dat is heiliging. Het is niet zo dat hij alleen maar een zending en evangelisatie deed. Nee, hij deed ook zijn gewone leven, maar alles deed hij samen met God. Het doordrong zijn hele leven. En we hebben het toen over gehad, het gevolg was en hij was niet meer. Hij werd steeds minder belangrijk in zijn leven. Zijn zonden die vielen weg als het ware. Omdat als je op God gericht bent, dan wordt de zonde steeds minder belangrijk in je leven. God is en hij wordt minder. Zonder dat het ten koste ging van Henoch, maar hij kwam juist daardoor tot bloei. Heilig leven is God toelaten in alle aspecten van je dagelijks leven. En dan is niet 1% van je tijd voor God, maar 100%. Mogen God door de kracht van de Heilige Geest je daartoe de moed geven om dat te doen in je leven. Amen.